Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, tot voortzetting van ons samen zijn zingen wij met elkaar uit Psalm 99, vers 1 en 2. God de Heere regeert, beeft gij volken eert, eert zijn hoge bestel die bij Israël tussen Gerubsen woont en zijn grootheid toont, dat zich de aarde bewegen, hij is Israëls zegen. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 99. Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen kunt u opgetekend te vinden in het eerste boek van Samuel en daarvan het vierde hoofdstuk. Wij noemden u 1 Samuel 4, maar stellen wij ons vooraf onder het voorlezen van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor u niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Je zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeeren uw naasten huis, gij zult niet begeeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Het Gods woord zal u worden gelezen, 1 Samuel 4. En het woord van Samuel geschiedde aan gans Israël. En Israël toog uit de Filistijnen tegemoet te strijden en legde zich bij Ebenezer. Maar de Filistijnen legden zich bij Afek. En de Filistijnen stelden zich in slagorde om Israël te ontmoeten. En als zich de strijd uitspreidde, zo werd Israël voor de Filistijnen aangezicht geslagen. Want ze sloegen in de slagorde in het veld omtrent 4000 man. Als het volk wederom in het leger gekomen was, zo zeiden de oudsten van Israël: Waarom heeft ons de Heere heden geslagen voor het aangezicht der Filistijnen? Laat ons van Silo tot ons nemen de ark des verbonds des Heere, en laat die in het midden van ons komen, opdat zij ons verlossen van de hand onze vijanden. Het volk dan zond naar Silo, en men bracht vandaar de ark des verbonds des Heere de Heerschare, die tussen de Gerubs woont. En de 2 zonen van Eli, Hofni en Pinaas, waren daar met de ark des verbond Gods. En het geschiedde als de ark des verbonds des Heeren in het leger kwam, zo juichte gans Issa met een groot gejuich, alzo dat de aarde dreunde. Als nu de Filistijnen de stem des juichens hoorden, zo zeiden zij: Wat is de stem van dit grote juich in het leger der Hebreeën? Toen vernamen zij dat de ark des Heeren in het leger gekomen was. Daarom vreesden de Filistijnen, want ze zeiden: God is in het leger gekomen. En zeiden: Wee ons, want dergelijke is gisteren en eergisteren niet geschied. Wee ons, wie zal ons redden uit de hand deze heerlijke goden? Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaars met alle plagen geplaagd hebben bij de woestijn. Zijt sterk en wees mannen, gij Filistijnen, dat gij de Hebreeën niet misschien dient, gelijk als zij uw lieden gediend hebben, zo zijt mannen en strijd. Toen streden de Filistijnen en Israël werd geslagen en ze vloden iegelijk in zijn tenten en er geschiedde een zeer grote nederlaag, zodat er van Israël vielen 30.000 voetvolks. En de ark Gods werd genomen en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, stierven. Toen liep er een Benjamiet uit de slagorde en kwam te Silo dezelfde dag. En zijn klederen waren gescheurd en er was aarde op zijn hoofd. En als hij kwam, zie, zodat Eli op een stoel aan de zijde des wegs uitziende, want zijn hart was sidderende vanwege de ark Gods. Als die man kwam om zulks te verkondigen in de stad, toen schreeuwde de ganse stad. En als Eli de stem des geroeps hoorde, zo zeide hij, wat is de stem deze beroerte? Toen haastte zich die man en hij kwam en boodschapte het Eli. Eli nu was een man van 98 jaren en zijn ogen stonden stijf dat hij niet zien kon. En die man zeide tot Eli, ik ben degene die uit de slagorde kom en ik ben heden uit de slagorde gevloden. Hij dan zeide, wat is er geschied, mijn zoon? Toen antwoordde hij die de boodschap bracht en zeide, Israël is gevloden voor het aangezicht der Filistijnen en er is ook een grote nederlaag onder het volk geschied. Daar en boven zijn uw twee zonen, Hofni en Pinehas, gestorven. En de ark Gods is genomen. En het geschiedde als hij van de ark Gods vermeldde, zo viel hij achterwaarts van de stoel af, aan de zijde der poot, en brak de nek en stierf. Want de man was oud en zwaar, en hij richtte Israël 40 jaren. En zijn schoondochter, de huisvrouw van Pinehas, was bevrucht. Zij zou baren. Als deze de tijding hoorde, dat de ark Gods genomen was en haar schoonvader gestorven was en haar man, zo kromde zij zich en baadde, want haar weeën overvielen haar. En omtrent de tijd van haar sterven, zo spraken de vrouwen die bij haar stonden, vrees niet, want gij hebt een zoon gebaat. Doch ze antwoordde niet en nam het niet ter harte. En zij noemde het jongske Ikabod, zeggende, de eer is weggevoerd uit Israël, omdat de ark Gods gevankelijk weggevoerd was. En om haar vaders schoonvaders en haar mans wil. En ze zeiden, de eer is gevankelijk weggevoerd uit Israël, want de ark Gods is genomen.
Gemeente, de tekstwoorden waar we vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik uw aandacht hopen te bepalen, kunt ge opgetekend vinden in het aan u voorgelezen schriftgedeelte. En wel het eerste boek van Samuel, het vierde hoofdstuk, daarvan de versen 21 en 22. Wij noemden u 1 Samuel 4, vers 21 en 22, waar we Gods woord en onze tekst aldus lezen. En zij noemde het jongsken Ikabod, zeggende, de eer is weggevoerd uit Israël, omdat de ark Gods gevankelijk weggevoerd was en om haar schoonvaders en haar mans wil. En zij zeide, de eer is gevankelijk weggevoerd uit Israël, want de ark Gods is genomen tot zover. In deze teksten worden gemeente beluisteren wij Ikabod, de naamgeving door een stervende moeder. De drie gedachten willen wij nader met elkaar overdenken. In de eerste plaats de achtergrond van deze naam. In de tweede plaats de betekenis van deze naam. En in de derde plaats de prediking van deze naam, Ikaboot. De naamgeving door een stervende moeder. Drie gedachten willen wij overdenken. In de eerste plaats de achtergrond van deze naam. Dus de omstandigheden, hoe het in Israël erbij stond, maatschappelijk en godsdienstig. In de tweede plaats de betekenis van deze naam, Ikaboot. De eer of de heerlijkheid is weg. En in de derde plaats de prediking van deze naam, wat dat woordje Ikaboot ons te zeggen heeft. Gemeente, de geschiedenis die brengt ons vanmorgen, jongens en meisjes, in het priesterstadje Silo gelegen, in de stam van Efraïm, in het midden van Israël. Silo, het betekent een plaats der rust. Het is de tijdelijke verblijfplaats waar de tabernakel des Heren staat opgericht. En waarin het heilige der heiligen, de ark des verbonds, staat met daarop de twee cherubijnen die begeerig zijn om in te blikken. En in de ark de twee stenen tafelen. En met de geboden des Heren het kruikje met de manna. En de staf van Aaron die gebloeid heeft. En in deze stad, dit plaatsje Silo, daar is Eli, de bekende hoge priester. Jongens en meisjes, jullie hebben allemaal wel eens van hem gehoord of horen vertellen op de school door de meester of de juffrouw. Daar in Silo dienden zijn twee zonen, Hofni en Pinehas, als priester in de tabernakeldienst des Heren. In dat plaatsje Silo, gemeente, daar groeide de jonge Samuel op. Samuel, de zoon van Hanna en de zoon van Elkana. Hij is van de Heren gebeden. Maar zijn moeder Hanna, die haar ziel voor het aangezicht des Heren heeft uitgestort, die dit jongske van de Heere gekregen heeft, ze mag hem ook aan de Heere en aan zijn dienst teruggeven. Wat is dat een voorrecht, ouders. Wanneer we onze kinderen mogen opvoeden in de vreze des Heeren, dat we ze mogen afzonderen, dat we ze de Heere zouden mogen opdragen, de Heere zouden mogen bevelen. Wanneer onze kinderen, en dan in het bijzonder de jongens, daar heb ik het oog op vanmorgen, bijzonder onze zonen, bezet met de tere vrezen des Heren, ook zouden mogen dienen in de dienst des Heren. Kom, jongens, in het midden van ons. Zijn er nog die daarin lust hebben om de Heren te vrezen? Zijn er nog die lust te hebben om die naam van Koning Jezus uit te mogen dragen? Om hem aan te mogen wijzen als de enige en volkomen zaligmaker? En wat lees ik dan van Samuel en de jongeling? Samuel werd groot bij de Heere. De jongeling Samuel werd groot voor of met de Heere. En om de omstandigheden te schetsen, gemeente Eli, en vergist u niet, die de vreze des Heren was toebedeeld, die begrepen Hanna in haar bange klacht niet, toen ze in haar onvruchtbaarheid verkeerde. Hij hield ze voor dronken, terwijl ze kwijnde van het verdriet dat ze onvruchtbaar was. Eli heeft tot haar gesproken, hoe lang zult ge u dronken aanstellen? Doe de wijn van u. Hij hield het werk des Heren als voor dronken. En wat zegt de Hanna dan? Nee, mijn Heer, ik ben een vrouw bezwaard van geest. Ik heb nog weinig sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgegoten. Als water voor het aangezicht des Heren, gemeente, aangrijpend. En wanneer die geestelijke Hanna's niet meer begrepen worden. Aangrijpend is het wanneer een wenende zondaar niet meer verstaan wordt. Aangrijpend is het wanneer een missend mens niet meer begrepen wordt. O, het is zo nodig dat we daar in ons persoonlijk leven deel aan zullen verkrijgen, gemeente. De tijd waarin de jongeling Samuel opgroeide in maatschappelijk en godsdienstig opzicht was ten eenenmale treurgesteld. Het oordeel kon over Israël niet uitblijven, want de ongerechtigheid die vermeerderde. Niet alleen in het maatschappelijk, het staatkundige leven, maar de ongerechtigheid vierde hoogtij in het godsdienstige leven. En ge zult begrijpen, ik ga daar niet meer te uitvoerig op in, dat heb ik met de dankdag al gedaan, maar het geestelijke van de dienst des Heren in die tijd, de Silo, was veranderd in één vleeselijke boel van zonde en van ongerechtigheid. Ik hoef u alleen maar de twee namen te noemen van Hofni en van Pinahas. Daar zegt de Heilige Schrift van in hoofdstuk 2 vers 12. Doch de zonen van Eli waren kinderen Belials. Ze kenden de Heere niet. En ze dienden in de tabernakel. Ze dienden voor het aangezicht des Heren. En het waren kinderen Belials. Het waren afgodendienaars. Die met hun onheilige handen bezig waren in het heilige werken des Heren, geliefde. En hoe was Eli daaronder gesteld? O, we lezen van hem in het tweede hoofdstuk vers 22... Doch Eli was zeer oud en hoorde al wat zijn zonen aan gans Israël deden. En dan moet u luisteren. En dat ze sliepen bij de vrouwen die met de hopen samenkwamen tot aan de deuren van de tent der samenkomst. Dat de ongerechtigheid zo vermenigvuldigde dat er gehoereerd werd tot aan de deuren van de tenten der samenkomst bij de tabernakel. En dat de priesters daarin voorgingen het volk in de zonde en in de ongerechtigheid. En dan behoef ik u niet te zeggen, gemeente, wat daar gebeurde aan hoererij, onkuisheid en ontuchtigheid. Gemeente, lieve jongens en meisjes, mag ik daar vanmorgen eens even de nadruk op leggen? Op deze enkele woorden onkuisheid en ontuchtigheid. O, bewaar je hart voor de zonde en de ongerechtigheid. Voor het uiten leven in de zonde. Waar tegenwoordig ook het gemeenschappelijke voor het huwelijk niet meer als zonde gezien en aanschouwd wordt. En ik wil daar met name onze jonge mensen bijzonder op wijzen dat we onze rein zullen houden tot de dag van het huwelijk. Je zult er later spijt, je zult er later berouw van krijgen dat je je leven hebt vergooid in de zonde en in de ongerechtigheid. En dan gaan we verder met de geschiedenis. En hoe was het met Eli? Ach, Eli die zag zijn zonen niet eens als zuur aan. Van Eli lezen we dat een onbekende profeet tot hem gekomen is die zijn val heeft voorzegd. In 1 Samuel 2 vers 30 lees ik, Heere uw huis, dat de Heere zegt, uw huis en uw vaders huis zouden voor mijn aangezicht wandelen, Eli, tot in eeuwigheid. Maar nu spreekt de Heere, dat zij verre van mij, want die mij eren, die zal ik eren. Maar die mij versmaden, Eli, die zullen licht geacht worden. Ja, dat er gesproken is door tot Eli, door diezelfde onbekende profeet. Dit zal uw teken zijn, terwijl ik over uw beide zonen, Hofni en Pinhas, komen zal. Op één dag zullen ze beide sterven, dat heeft die onbekende profeet. Dat heeft hij Eli aangekondigd, geliefde. En Eli, die zijn zonen niet eens zuur aanzag, kom, lieve ouders, in het midden van ons. En mezelf daarbij ingesloten, zien wij onze kinderen nog wel eens zuur aan. Durven we nog te wijzen dat dit niet kan op grond van de Heilige Schrift? Durven we nog te vermanen of gaan we ook op die weg mee, dat we geen woord meer hebben om te zeggen en dat onze mond wordt gesloten? Vader, moeder, ge gaat zelf voort in deze weg, dat we geen grond meer hebben om nog iets uit te spreken. Laten we niet te veel toe in deze tijd. Stellen we ons met Eli niet als te slap aan, geliefde? En dan staat er boven het tekstenhoofdstuk: Israël geslagen en de ark ingenomen, in vers 1. En het woord van Samuel geschiedde aan gans Israël. En dan merken onze kanttekenaren op de profetie die Samuel van de Heere geopenbaard was. Heeft hij het volk verkondigd en is volbracht geworden. Welke woorden zijn er volbracht geworden? Wel de woorden die de Heere tot Samuel heeft gesproken. Zie, ik doe een ding in Israël, dat al wie het hoort, die zullen zijn beide oren zullen klinken. De nederlagen van het volk van Israël wordt hem bekendgemaakt. Dat het volk in de oorlog, in de strijd met de Filistijnen, het onderspit zal gaan delven. En daar zien we, gemeente, jongens en meisjes, de twee legers tegenover elkaar staan. Het leger van de Filistijnen, die zich hebben gelegerd bij Afek, aan de Middellandse Zee, bij de Saronvlakte. En daar zien we het leger van het volk van Israël bij Eben Haezer, de plaats die later deze naam door Samuel heeft gekregen. En als ze daar in de slagorde staan opgesteld, dan komen de Filistijnen, die komen het volk van Israël tegemoet. En terwijl ze nog in de slagorde staan, daar sneuvelen er 4000 Israëlieten, eer dat eigenlijk de eigenlijke strijd is begonnen. En dan gaan ze nadenken. Waarom heeft de Heere onze heden geslagen, zeggen ze, voor het aangezicht van de Filistijnen? Hoe kan dat nou? We zijn het verbondsvolk en die onbesneden Filistijnen, dat die er 4000 van onze hebben gedood. Onbegrijpelijk, gemeente. Ja, juist, gemeente, maar de Heere die ziet de zonde niet door de vingers, ook in het leven van zijn eigen volk niet. Want het volksleven van Israël, dat had de Heere vergeten en de Heere verlaten, er lag schuld. En daar stapt het volk van Israël overheen. En is dat niet menigmaal ook in ons leven de oorzaak, dat we over de schuld heen stappen en ons over de schuld heen werken? En het zelf maar weer een beetje proberen glad te strijken en er overheen verder te kunnen gaan? Mag ik u een vraag stellen vanmorgen, zeg? Hoe lang is het geleden dat u voor het laatst in de schuld gebogen hebt, kindersheren? Hoe lang is het geleden dat ge voor het laatst op uw knieën gekropen hebt? Ik heb het niet over de wereld. Ik heb het over het levende volk des Heren. Hoe lang is het geleden, kinderen des Heren, dat ge op uw knieën kroop? en dat ge de schuld voor God hartelijk hebt mogen bewenen en hartelijk hebt mogen betreuren. En ze stappen over de schuld en ze zeggen, daar ligt de oorzaak, nu weten we het, we zijn eruit. Die ark is er niet. De ark moet komen en dan gaan er een deel uit het leger van Israël, vanuit Afek, Eben Haezer, die gaan naar Silo, zo'n 32 kilometer gaan ze, want Silo dat lag een noordelijke van Jeruzalem. Dus ze gaan 32 kilometer lopen ze en dan komen ze daar bij het heiligdom waar Hofni en Pinahas bezig zijn en ze zeggen, de ark die moet het leger ingedragen worden, want we worden verslagen. En zo gezegd, zo gedaan, gemeente, de heiligheid des Heren die wordt geschonden. Men komt het heilige der heiligen in en met de onheilige handen grijpen Hofni en Pinahas de ark des verbonds des Heren. Daar waar de Heren woonde in de wolk in de Schechina, waarin zijn heerlijkheid was bedekt en men grijpt de ark. En men draagt die ark 32 kilometer verder het leger in. Daar waar het de volken van Israël gelegerd is. Ze hebben misschien gedacht, ja die ark die is ook gebruikt geworden en gedragen door de priesters toen het volk door de Jordaan ging naar Kanaan. En die ark die is ook gebruikt toen die 7 keer rondom Jericho gedragen is geworden. Dus dan kunnen we die ark ook wel gebruiken, met andere woorden, met dat ze die arken hebben. We dragen God in het leger. Maar de wetenschappen vergetende dat ze de gunst des Heren misten, hier zitten haper. Ze hebben voor de Heren niet gebogen. Ze hebben de Heren zijn zegen niet afgesmeken. Het was pure vorm, het was puur bijgeloof. En dat ze die ark hebben genomen en in het leger hebben gedragen, geliefde. En dan lees ik in vers 4, en men bracht vandaar de ark des verbonds des Heren, der Heerscharen, die tussen de cherubim woont. Moet je over nadenken. Daar waar de Heren van diezelfde ark sprak, van boven het verzoendeksel tot Mozes. Die ark die in het heilige der heiligen stond, die bewierookte werd, die eigenlijk niet rechtstreeks kon worden aangezien, die bewolkt, die beneveld werd, ook wanneer de hoge priester zijn ambtelijke werk kwam te verrichten, die stellen zij nu zo tentoon en zo gaan ze het leger in en dan komen ze in dat leger. En ze juichen en ze springen de Israëlieten alzo dat de ganse aarde dreunde. Dat het geluid van het gejuichen bij de Filistijnen gehoord werd. Zo zijn ze verblijd. Weet u met wat? Met niks. Ze menen de Heren in het leger in te dragen en ze hebben niet anders dan de ark waar de heerlijkheid des Heren van geweken is. Ze hadden de vorm en ze misten het wezen. Mag ik daar ernstig voor waarschuwen vanmorgen? We kunnen de vorm hebben, gemeente, en het wezen missen. En je kan de vorm hebben in je persoonlijk leven, dat alles er keurig netjes uitziet, en toch het wezen missen. Nou onderzoek hoor. Dat blijkt hier wel bij het volk van Israël. En de Filistijnen dan, die vrezen. Ze roepen het wee uit. Wanneer ze het gejuichen van de Israëlieten komen te horen. En ze moedigen elkaar aan. Wees sterk en heb goede moed, zijt sterk mannen. En ze verslaan 30.000 Israëlieten. En Hofni en Pinahas, wat voorzegd is, worden gedood. en de ark die van Gods gunst getuigt, die komt in de handen van de Filistijnen terecht en ze dragen hem in het huis van Dagon, de afgodstempel van de Filistijnen, en daar komt de ark des Heren terecht. En dat om eigen schuld, geliefde. En daar zien we een Benjaminiet, die zien we uit het leger gaan. Hij keert terug naar Silo. Met gescheurde klederen, hij heeft aarde op zijn hoofd gestrooid. Als een teken van diepe rouw. En ik lees in vers 13 het laatste gedeelte, als die man kwam om zulks te verkondigen in de stad, toen schreeuwde de ganse stad. Waarom? Vanwege rouw en verdriet. Er was geen gezin bijna, gemeente, waar een man overleden was of waar een zoon gemist werd. Maar geen verdriet dat de ark Gods in de handen van de Filistijnen genomen was. Er was er niet één die bekommerd was om de ere Gods. Ja, twee. U zult zeggen twee, ja, twee. Eli. Die man die zich zo slap heeft aangesteld, is 98 jaar. En zijn ogen stonden stijf. Dat betekent de man was blind. 98 jaar en de man was zwaar en hij zat op een stoel bij de stadspoort als die Benjaminiet binnenkomt. En dan gaat die Benjaminiet, die gaat hem alles vertellen. Wat gaat die Benjaminiet hem vertellen, gemeente? We lezen het in vers 17. Toen antwoordde hij die de boodschap bracht en zeide: Israël is gevloden voor het aangezicht der Filistijnen en er is een grote nederlaag onder het volk geschied. En dan twee, daarboven zijn uw twee zonen Hofni en Pinahas gestorven. Wat een slag. Maar de grootste slag in het leven van deze man is en de ark Gods is genomen. Want in vers 18 lees ik en het geschiedde. Als hij van de ark vermeldde, zo viel hij achterwaarts van de stoel af aan de zijde der poort en brak de nek en hij stierf. Dus toch het beginsel der genade in het leven van Eli kwam aan het einde van zijn leven duidelijk openbaar, bekommerd vanwege de eer des Heren. Mijn tweede punt, de betekenis van die naam Ikabod. En zijn schoondochter, vers 19, haar naam wordt niet genoemd, gemeente, en het is een naamloze. Hoe ze heette, dat weten we niet, maar dat is ook het allerbelangrijkste niet. Eén ding weten we van deze vrouw wel, en wat het belangrijkste is in haar leven en wat het belangrijkste is in uw leven, dat ze de Heere mag vrezen, dat ze bezet is met de tere vrezen des Heeren. Maar schrikken we dan niet? En zijn schoondochter, de huisvrouw van Pinahas. Dat moet voor deze vrouw geen gemakkelijk leven zijn geweest, geliefde. Zij bezet met de tere vrezen des Heeren. Zij bekommert om de ere des Heeren. En hij, Pinahas, een Belialsman. Hij kent de Heeren niet, hij dient de afgoden. En zij mag de enige ware God dienen. Hij kende de Heeren niet, hij vreesde de Heeren niet en hij diende de Heeren op zijn eigen wijze daar in de tabernakel. Ingrijpend, gemeente, om zo priester te zijn. Ingrijpend, gemeente, om zo op de kansel te verschijnen. Wanneer we niet anders zijn dan vleeselijk, ze was bevrucht. Hoort u dat? Ook vrouwen in het midden van ons, ze was bevrucht. Deze jonge vrouw was in blijde verwachting. Haar eerste kindje was op komst. Ze was bevrucht, ze zou baren. Zal ik het maar heel eenvoudig zeggen vanmorgen. Ze was, we zouden zeggen, bijna uitgerekend. Zo lag het in het leven van deze vrouw. Het zou zo lang niet meer duren. Was bevrucht, ze zou baren. Als deze de tijding hoorde. Welke tijding? Niet dat het leger verslagen was. Niet dat haar man en haar zwager omgekomen was. Niet van Eli. Maar als deze de tijding hoorde, stond bij die vrouw bovenaan dat de ark weggenomen, weggevoerd is geworden en naar het huis van Dagon. En dan goed opletten op de volgorde, dat de ark Gods genomen was. In de tweede plaats dat haar schoonvader gestorven was, vers 19... En in de derde plaats en haar man. Dat geeft wat aan. Deze volgorde, gemeente. De ark stond boven alles. Gods eer ging boven alles uit. Dan de nauwe band die ze had met haar schoonvader Eli. En dan haar man, aan wie ze niet meer dan vleeselijk verbonden was. De ark stond boven alles. Daar lag haar leven in verklaard, in de dienst des Heren. Hoe ligt dat in uw leven, lieve gemeente van Veenendaal? Is niet beschamend deze vrouw dat de ark in haar leven bovenaan staat? Hoe staat het in uw leven? Wat staat er bij u bovenaan? Wat staat er bij mij bovenaan? Kom, volk des Heren, wat staat er in uw leven bovenaan? Is de ere des Heren nog wel eens op uw hart gebonden? Want we zitten er zo menigmaal zelf tussen. We zijn van die erezoekers. We zijn van die eigen ik-strevers. We zijn van die mensen die altijd maar vooruit willen lopen met de borst vooruit. Maar de Heren die maakt mensen en hij vernedert voor zijn heilig aangezicht de ark. Die van Gods gunst getuigt, dat was het enige wat betekenis had in haar leven. Maar de ere des Heren, volk des Heren, nog wel eens oprecht beoogd en bedoeld te worden. Is die ere des Heren wel eens op het hart gebonden? In het vervallen van eigen eer, in het wegvallen van eigen werk. Wat zit menigmaal dat eigen ik er in het leven van de kerk toch tussen? En dan lees ik, ze kromde zich. Naar oosterse wijze viel ze op haar knieën. En dan zou ze haar kindje op de wereld voortbrengen. Ze kromde zich tewege van pijn en benauwdheid. En met dat ze zich kromt, daar baart ze. Want haar weeën, lees ik, haar smarten overvielen haar voortijdig. Zo merken de meeste verklaarders op. Want haar weeën overvielen haar. Wat wordt hier het woord van de profeet Jeremia toch waarheid, gemeente? Want ik hoor een stem als een vrouw die in barensnood is. Die in arbeid is en in benauwdheid. Als een van een kind, van een eerste kind die in nood is. De stem van de dochter Sions, ze hijgt. Ze breidt haar handen uit, o wee mij nu. Want ik ben moe van de doodslagers. En zo was het ten diepste in het hart. Van deze huisvrouw van Pinehas. Weeën in de bevalling. Daar weet elke vrouw van. Weeën daar wist ook deze vrouw vanaf. Maar ik heb een vraag vanmorgen. Kent ge in geestelijk opzicht ook barenswee? O wanden mijnse harten, daar kom ik in mijn derde gedachten op terug. Het ongenoegen Godsgeliefde. over de zonde van het volk, van haar mannen in de tabernakel, dat drukte op haar ziel. Ze was een vrouw met angst en die in benauwdheid bezet over de wereld ging. Zijn die er nog vanmorgen? Die moeten inleven als in barensnood te zijn. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd omringd door droefenissen. Want denkt echt maar niet, gemeente, dat het alleen David is die dat heeft beleefd, Psalm 116. Maar daar gaat elk van Gods kinderen iets van doorleven. De banden des doods, ze hadden mij omvangen. Beken Belials, die verschrikten mij, zo zegt David. En ze gaan alle iets leren kennen van de droefheid naar God en de innerlijke smart over de zonde. De droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot de zaligheid werkt. En dan lees ik in vers 20 en omtrent de tijd van haar sterven. Hoor je het, gemeente? Jongens en meisjes, zul je zuinig zijn op je lieve vader en moeder? En omtrent de tijd van haar sterven, ze is stervende, deze jonge moeder. Zo spraken de vrouwen die bij haar stonden, die ze bijstonden, de vroedvrouwen. Die spraken haar moed in, vrees niet, want ge hebt een zoon gebaard. Zoals men eenmaal tot een Rachel heeft gesproken, die het te hart ook had in haar baren. En het geschiedde als ze het te hart had in haar baren, zo zeiden de vroedvrouwen tot haar: vrees niet, want deze zoon zult ge ook hebben. Maar bij haar lezen we, en omtrent de tijd van haar sterven, zo spraken de vrouwen die bij haar stonden: vrees niet, want ge hebt een zoon gebaard. En ze hebben met eerbied gesproken, hebben ze gezegd tegen die stervende moeder: je mag een trotse moeder zijn. Het is je eerstgeboren kindje wat je op de wereld brengt en nog wel liefst een zoontje. Er waren de eerstgeborenen als een zoon een bijzonder voorrecht was voor een vrouw in betrekking tot de messiaanse belofte. Want gij hebt een zoon gebaard, straks kan hij zijn vader gaan opvolgen in de priesterdienst, daar te Silo. Een zoontje. Maar wel te bedenken, gemeente, een half weesje. Waar vader in de strijd is omgekomen en nog enkele ogenblikken. En het kind zal een hele wees zijn. Waar de bleke lippen van de moeder al gezien worden. En als de vroedvrouwen dat kind nemen, dan leggen ze het aan het hart van deze stervende moeder. En wat zijn we dan gericht en gespitst? Wat zullen de laatste woorden van haar zijn? Nee, die vroedvrouwen hebben haar niet begrepen, geliefde. Dat er staat dat ze het niet meer ter harte nam. Die vroedvrouwen hebben het niet begrepen, de klacht van deze stervende vrouw. En wie verstaat nog de klachten van een zondaar die naar God schreit? Wie verstaat nog de klachten van een ziel die God kwijt is? Die vroedvrouwen die hebben het niet begrepen, ze hebben gedacht, ze is zo bedroefd. Omdat haar man, omdat haar zwager gestorven is, omdat haar schoonvader haar ontnomen is, doch zij antwoorden niet. Ondanks hetgeen ze hebben gezegd, ge hebt een zoon gebaard. Ze nam het niet meer ter harte, wat onze kanttekenaren zeggen, ze werd door zulke woorden niet meer bewogen. Het verkwikte haar hart niet meer. Nee, deze vrouw, die was los van deze wereld. Deze vrouw die was gespeend aan deze wereld. Deze vrouw had maar één begeerte, een betrekking naar boven. Een vrouw bekommerd om de eer des Heren. De eer is gevankelijk weggevoerd in Israël. En dan zie ik haar laatste woorden prevelen. Dan zie ik haar bleke lippen, zie ik nog één keer een paar woordjes lispelen. En het wordt gehoord als we het oor bij haar mond leggen en zij noemde het jongsken Ikaboot. Het laatste woord wat er uit haar mond komt, geliefde Ikaboot, een uiting van een diep doorleefde smart. En wie draagt er nog smart, wie draagt er nog leed over de verbreking van Jozef? Wie draagt er, lieve gemeente van Veenendaal, nog leed dat kerkelijk alles in de beroering is? Wie draagt er nog leed, geliefde, over de breuken van zijn eigen hart en leven? Ik ben God kwijt. Zeggende de ere is weggevoerd uit Israël, die ark is weg. Die ark die van Gods gunst getuigt en met die ark, dat die ark weg is, de ere is weg. Omdat de ark gevankelijke weggevoerd is, geliefde, ze is meer bekommerd om de eer van God dan om andere dingen. En om haar schoonvaders en haar mans wil. En dan lees ik vers 22 en dan gaan we een versje zingen. En ze zeiden, de eer is weggevoerd uit Israël. Want de ark Gods is genomen. Wat is dat sterven, geliefde, van een mens aangrijpend. Het laatste woordje, Ikaboot, weet u wat dat betekent, geliefden? Ikaboot, weg is de eer, weg is de heerlijkheid. Dat betekent dat woordje, Ikaboot, want de kaboot, dat betekent eer en heerlijkheid. Dat is een Hebreeuwse woordje. Maar alleen die ene letter, I voor de kaboot. Weg is de eer. Weg is de heerlijkheid uit Israël, dat heeft ze stervende uitgeroepen. En ik vraag aan die stervende moeder van morgen, als ze de stap gaat maken en de doodse Jordaan zich aandient in haar leven, waar is de reis heen? En ik leg mijn vinger bij haar hart, nee, ik leg de vinger bij uw hart van morgen en bij mijn eigen hart. Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven, dat ik niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben? Kennen we dat getuigenis, geliefde? Dat is noodzakelijk wanneer de Jordaan zich zal gaan verheffen, want we kunnen wel vertrouwen in een land van vrede. Maar hoe zult ge het maken in de verheffing van de Jordaan, wanneer de golven omhoog zullen komen? Dan hebben we nodig dat we op de rotssteen Christus gegrond zijn. En daar mag ze belijdenis van geven. Dat ik niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben. Rachel is voor eeuwig omgekomen. En deze vrouw is voor eeuwig binnen. Rachel hing aan alles wat van deze wereld was. Rachel, geliefde, er was het alleen om vleeselijke dingen te doen. Maar bij deze vrouw is bedroefd om geestelijke dingen. Kom, gemeente, Ikaboot, het kind en zijn naam. Welke naam draagt u? Mijn derde punt. Dan gaan we eerst zingen. Psalm 48, het vijfde vers. 48, vers 5. Dat Sion's bergen weer galm van vreugd. Laat de Juda's dochters zijn verheugd. En wat er verder volgt, 48, vers 5. Onze derde gedachte, de prediking van deze naam. Het kind en zijn naam. Gemeente, welke naam draagt u? Het kind en zijn naam. Welke naam draagt u? Hoe is uw naam? Stel u voor, gemeente, dat kleine kind is opgegroeid, dat weesje. Jongens en meisjes, Ikaboot heeft geen papa en mama meer. Ikaboot is na enkele uren een babytje wat een weesje is. Kan ik het op je hart binden, lieve jeugd, jongens en meisjes? Eert uw vader en uw moeder. Ikaboot is opgegroeid. Ze hebben in Silo gezegd: daar gaat Ikaboot. De eer is weg. De heerlijkheid is weg. Ikaboot is groter geworden, ze hebben gevraagd: hoe heet jij? Hij heeft gezegd: Ikaboot. Iedereen wist het, oh, het is dat kind van die stervende moeder. De eer, de heerlijkheid is weg. Dat kind heeft een prediking met zich meegenomen, zijn leven lang. Een gemeente, diezelfde naam, die dragen wij nu allemaal. Zoals we hier vanmorgen in de kerk in Veenendaal zitten. Uw naam, mijn naam is Ikaboot. De eer is weg. De heerlijkheid des Heren is weggevoerd. Nee, zo heeft de Heren ons in het paradijs niet geschapen. De Heren heeft ons in de morgenstonden van de schepping in het paradijs geschapen als de kaboot. Waar de heerlijkheid des Heren daar was in de morgenstonden van de schepping. Daar hebben we in de volle gemeenschap met een drieëne God mogen delen, geliefde, en we zijn alle heerlijkheid kwijtgeraakt. We heten geen K-boten meer, maar we heten Ikaboot, dat ene lettertje I. Dat zijn we geworden door de zonde in onze diepe val, in Adams bondsbreuk, geliefde. Daar zijn we Ikaboot geworden, want met dat Adam en Eva hun handen hebben uitgestoken. Met dat de begeerte in het hart is opgekomen en die volleind zijn de baart de dood. Daar hebben we een I gekregen, we heten Ikaboot, want er stond toen de mens greep. En naar de verboden vrucht zijn we Ikaboot geworden, de eer is weg. De heerlijkheid is uit ons leven uitgebannen. We zijn verdreven uit de gunst en uit de gemeenschap des Heren, geliefden. We zijn het oordeel van een drievoudige dood onderworpen, de tijdelijke, de geestelijke. En als de Heren het niet verhoedt, de eeuwige dood, daar is een godsdaad van nodig. Opdat wij ontdekte zullen worden wie wij geworden zijn door de zonde, dat wij zijn Ikaboot. Dat wij buiten God en zonder God over deze aarde gaan, nog veel erger. Dat wij vijanden van God en van alle genade zijn geworden, nog veel erger. Dat wij eerovers God zijn geworden in onze val in Adam. Dat wij God van zijn eer hebben beroofd en onszelf van de zaligheid beroofd. U en mijn naam is Ikaboot, geliefde. Is dat al beleving geworden in uw leven? Zit hier nog een naamloze in de kerk vanmorgen die het inleeft? Heren, naamloos. Mijn naam is Ikaboot, de eer is weg. De heerlijkheid is uit mijn leven uitgegaan. Is dat al beleving geworden, geliefde? Want het gaat op de eeuwigheid aan. En we zullen aan deze zaken toch een bevindelijke kennis moeten verkrijgen in ons leven. Wil het wel zijn op een weg en reis naar de eeuwigheid, onze ogen moeten geopend worden. Onze oren moeten doorboord worden. Onze hart dat gesloten is, dat moet besneden, dat moet geopend worden. Door de krachtdadige, onwederstandelijke werking van God de Heilige Geest. Wonder van de wedergeboorte is nodig. Het wonder van de levendmaking is nodig. Er is een staatsverwisseling nodig. We moeten van Adam afgesneden en Christus door een ware geloof ingelijfd te worden, geliefde. Ons doopsformulier zegt het toch, dat we kinderen des torens zijn. Die het rijk van God niet kunnen inkomen. Toch of niet? Tenzij we van nieuws geboren worden. En als de Heer een mens bekeert, het wonder van de wedergeboorte schenkt, waar ga ik dan in leven? Ikabod. De eer is weg. De heerlijkheid is uit mijn leven verdreven. Geliefde, dan ga ik zien dat ik de gunst en de gemeenschap Gods kwijt ben. Dat ik niet meer beantwoord aan het reine deugdenbeeld Gods, aan het scheppingsdoel. Zijn er zulke naamlozen nog vanmorgen in de kerk? Is er nog een jongen of een meisje? Ik gun het je van harte hoor. Daar kent mijn lieve jeugd me wel voor. Ik gun het u van harte, lieve gemeente van Veenendaal. Ik gun het u van harte dat ge hem weer moog beantwoorden aan het doel waartoe de Heere u geschapen heeft. Maar ik wil de waarheid toch wel eerlijk zeggen, als de Heer een mens bekeert, dan ga ik zien dat de eer en de heerlijkheid kwijt is. Al ben ik nog zo'n braaf kerkmens. Al leef ik nog zo keurig vroom, maar de heerlijkheid is weg. Dan laat de Heer me zien dat ik een goddeloze ben. Dat de zonde een scheiding maakt en die vrouw die ging zich krommen. En dan gaat een zondare zich krommen voor God. Die gaat zich vernederen voor God. Ja, maar ho even. Moet dat zo? Ik hoop dat u er iets van kent, dan zult u het ook weten. Dan gaat een zondaar buigen, dan gaat hij zich krommen voor God. Ik zal er één ding van vertellen. De bekende Alexander Comrie studeerde bij professor Driessen. En tijdens een van de colleges die professor Driessen gaf aan Alexander Comrie, toen vroeg hij aan Comrie of er nog een weg der genade was. Een man die ontwikkeld was in de godsdienst, een man die DR was, dokter Driessen. En Comrie die schrijft in zijn catechismusverklaring, terwijl hij les van hem had, een van de colleges, daar kroop professor Driessen over de grond. Is er nog een weg der genade, o God? Maak hem mij toch bekend. Dat zijn de woorden van professor Driessen in de tegenwoordigheid van Comrie tijdens een van de colleges. Kent u daar iets van? Kent u iets van dat krommen? Kent u iets van dat bukken en van dat buigen? Bent u ooit al eens vernederd geworden? Heeft u uzelf al leren kennen zo zwart als de nacht? En al bent u zo zwart als de duivel zelf, maar als u de duivel niet bent, kunt u nog bekeerd worden. Al bent u zo zwart als de duivel zelf, geliefde, dan is er bij de Heere nog genade om niet te verkrijgen. Maar zo'n zondaar gaat het inleven. Kan de beledigde majesteit Gods nog gemeenschap met me hebben en oefenen. God is heilig en recht. En hij kan met de zonde en de zondaar geen gemeenschap oefenen. Heeft u voor hem, voor zijn heilige recht, al leren buigen? Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben, is er enig middel om die welverdiende straf te ontgaan. God wil dat als er gerechtigheid genoeg geschieden, en weet u wat het wonder is? Daar waar de Heeren het afkomt te drukken in de ziel, waar het recht gaat eisen, de schuld gaat drukken, de zonden hem gaan veroordelen, dan gaat hij buigen voor de majesteit des Heeren, omdat de liefde Gods in het hart wordt uitgestort en brengt hem aan de zijde Gods. En hij verkrijgt, luister goed, een welgevallen in de straf van zijn ongerechtigheid. Heren, u doet het niet verkeerd in mijn leven. De eer is weg, de heerlijkheid is weg. U kunt met zulke schepsel als ik ben in der eeuwigheid ook geen gemeenschap meer oefenen. Maar daartegenover dat eeuwige wonder, en dan komen we in de ruimte van het werk van die gezegende verbondsmiddelaar. Dan komen we in de ruimte van die gezegende Christus der Schriften. God heeft van eeuwigheid voor zijn eer gezorgd. God heeft van eeuwigheid voor de zaligheid der zijnen gezorgd. In de zonen van zijn eeuwig welbehagen. Daar heeft het geklonken, ik heb hulp besteld. Bij een held die machtig is om te verlossen. Dat er één is geweest, die gezegende Christus. Die de eer van zijn Vader van eeuwigheid heeft beoogd. En de geschonden heerlijkheid door de zonde zou gaan herstellen. De beledigde majesteit, waar het geschonden recht weer hersteld zal worden. En hij heeft zich gegeven op dat eerrovers van God, die alle heerlijkheid des Heren in hun leven missen, weer in de gemeenschap Gods zullen kunnen gaan delen, geliefde. En hij is in de volheid des tijds gekomen. Hij heeft de heerlijkheid die hij had bij de Vader, heeft hij verlaten. Hij had geen meerdere eer. Hij had geen meerdere heerlijkheid van noden. Maar hij is gekomen, hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Ik zoek niet mijn eer, maar de eer desgene die mij gezonden heeft. Hij is in de wereld gekomen in de volheid des tijds. Als de onuitsprekelijke gave Gods is hij afgedaald in die kribbe van Bethlehem, geliefde. Als dat brood dat uit de hemel is neergedaald, daar ligt de heerlijkheid des Heren in die beestenstal. Daar ligt de heerlijkheid des Heren in de kribbe van Bethlehem. En hebben we in hem de heerlijkheid al mogen aanschouwen? Een volk die alle heerlijkheid kwijt zijn, die de eer kwijt zijn. Maar bent u ooit al als een eerrover bij die kribbe van Bethlehem geweest? Bent ge ooit al door de knieën gegaan? Doch Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en vol van waarheid. Is uw zielsogen voor de heerlijkheid van Christus al geopend? Nee. Van nature zien we geen gedaante of heerlijkheid, dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, maar daar wordt het oog des geloofs voor ontsloten. Wanneer hij noodzakelijker wordt in het leven van de kerk, hoe heeft de heerlijkheid, de kaboot, de herders in de velden van Bethlehem, Efrata omschenen. Ik verkondig uw grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker. Welke is Christus de Heere?
Hebt ge al heerlijkheid in hem gezien, volk des Heren? Bent u al eens aan die voeten geweest van die gezegende leraar ter gerechtigheid? Bent u wel eens onderwezen door hem? Maar bent u ook al ingeleid in de heerlijkheid van zijn priesterlijke bediening? Hoe dat zijn heerlijkheid geblonken heeft in de weg van zijn borgtochtelijke arbeid, waar hij zich als de knechten van de Vader heeft willen vernederen, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises, waar hij alle heerlijkheid heeft afgelegd, waar hij zijn goddelijke natuur verborgen heeft, achter het voorhangsel van zijn menselijke natuur, zulke hoge priester betaamt ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, in en door hem, kunnen IK-boots weer tot de zaligheid gebracht worden door de K-boot, omdat hij de heerlijkheid van de Vader heeft beoogd en gezocht. Zijn heerlijkheid. Heb je al heerlijkheid in de vernederde zaligmaker gezien, geliefde? Het gaat hier over de persoonskennis van de middelaar. Hebben we daar kennis aan in ons leven? Kennen we de middelaar in de gangen van zijn vernedering? Ik heb het niet over visionaire gezichten en allerlei droombeelden. Maar het gaat erover, hebben we nog een zuivere, bevindelijke kennis van die gezegende Christus? O, als we zien dat hij de heerlijkheid heeft verworven. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, heb ik mijn lichaam laten verbreken en mijn bloed doen vergieten. De eer is weg, de heerlijkheid is weg. Maar hebben u in uw leven al eens gezien, volk des Heren, hoe dat de eer van Christus ontnomen is geworden, toen het speeksel in zijn aangezicht werd gespogen? Hij is door elk onteerd. Hoe de gezelslagen hem op de rug zijn gekomen. En de doornenkroon hem op het hoofd gezet. Is hij niet onteerd? En toch zegt de kerk van morgen: al wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. Al is hij nog zo onteerd. Al is hij nog zo versmaad. Daar is een volk dat juist in die bloedende Jezus zaligheid in die Christus ziet. Hij heeft de eer des Heren verheerlijkt op Golgotha. En in zijn sterven heeft hij een Ikabod, de eer is weg, een moordenaar aan het kruis, weer in de gunst en de gemeenschap gebracht. De eer is weg. En hij heeft er voor de eer gezorgd, geliefde. Bijzonder zien we zijn heerlijkheid aan de dag komen, toen hij op de derde dag verrees uit de doden. Kaboot, de heerlijkheid des Heren die wordt gezien. Toen hij verrezen is uit de doden, geliefde, groot is zijn heil. Zo heeft de dichter ervan gezongen, majesteit en heerlijkheid. Hebt gij hem gegeven, wat glans, wat majesteit. Hebt gij dien vorst bereid? En we zien hem ten hemel varen, geliefde. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. De kaboot, Hij heeft zijn leven gegeven voor Ichabods. En dan ga ik eindigen en volk des Heren. Blijft hij hier in beginsel ten dele. Maar als het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal God zijn alles en dat in allen geliefde. Ichabod. En geestelijke Ichabods. Buitenstaanders ongelukkigen. Ze zullen mijn heerlijkheid zien. En volken des Heren, zo zullen die geestelijke Ichabods zich eeuwig verlustigen in de kaboot. In hem die de eer des Heren heeft verheerlijkt. In Christus Jezus het lam dat geslacht is. Is waardig te ontvangen alle lof eer. Rijkdom, wijsheid en sterkte en eer. En heerlijkheid. Amen. Heere, ge mocht uw woord tot een rijke en eeuwige zegen willen stellen. Zou u daarin mee willen komen, dat nu eerovers van God, Ichabods, de eer is weg, de heerlijkheid is weg. Door de kaboot de eer en de heerlijkheid weer kunnen verkrijgen, om in uw gemeenschap te delen. Heere, zou u dit woord met uw zegen willen achtervolgen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 123 en daarvan het tweede vers. Ik lees dat niet meer voor, maar namens de kerkenraad maak ik u het volgende bekend, dat de dankdagcollecte heeft tot op dit moment bijna 54.000 euro opgebracht, waarvoor wij u na de Heere hartelijk dank mogen zeggen. Bij de uitgang ligt de Israëlbode klaar om mee te nemen. Zingen we nu ons slotvers. Gemeente, ontvangt nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.